En we gaan het vandaag hebben over tech, natuurlijk, want dit is een Tweakers podcast, maar ook over politiek. Ja, ik denk, ik zeg het er gewoon een keer bij, dat mensen er niet elke keer denken, waarom hebben ze het elke keer? Ik dacht dat dit een voetbalpodcast was. Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tweakers podcast. Mijn naam is Wout. Vandaag zit ik in de podcast met Joris Jansen.
Hallo.
Met Julian Huibrechts.
Hey.
En met Arnoud Wokke.
Hoi.
En we gaan het vandaag hebben over tech, natuurlijk, want dit is een Tweakers podcast, maar ook over politiek.
En de... Doen we al 125 afleveringen lang volgens mij.
Ja, ik denk, ik zeg het er gewoon een keer bij, dat mensen er niet elke keer denken, waarom hebben ze het elke keer? Ik dacht dat dit een voetbalpodcast was.
Ja, maar is een Adriaan anekdotes denken mensen natuurlijk dat we het niet meer over tech hebben.
Dat was een nostalgie-podcast worden. Oh, ik zou hem zo maken. Maar het gaat over tech en politiek, want dat is nauwer met elkaar verbonden dan ooit. Microsoft onderhandelt over TikTok. We hebben natuurlijk sowieso het hele China-Amerika verhaal. En Apple die probeert nu weer allemaal diensten te gaan weren. Maar mag het dan wel weer? En er zit er ook weer politiek achter. Moeten daar misschien wel wetten voor komen? Nou, daar gaan we het zo vandaag over hebben. Maar eerst de highlights. En ik begin bij Arnoud, want die had vooraf niks ingevuld. En dan is de enige die mij nog kan verrassen. Dus ik wil verrast worden.
Hahaha. Ik doe met uw permissie twee dingetjes. Ten eerste, als ik het niet zeg, dan krijg ik allemaal vragen achteraf. Dus ik doe het maar gelijk. eBay heeft het geld teruggegeven van de dummy telefoon.
Oh, nice.
Ja. Dus dat
heel,
is dat.
Heel kort, je hebt gewoon je hebt een verzoek ingediend, je zegt ik ben opgelicht. Hij zei oké, is goed, hier is je geld terug.
Ja, dan moet je ook foto's opsturen en zo. En dan zeggen ze oké, nou dan. Dan moet je ook nog een verklaring invullen, dat wist ik ook niet. Maar een verklaring invullen dat je het item wat niet echt is, niet gaat wederverkopen. Geen idee wat dat voor wettelijke regeling is. Maar dat moest ik uitprinten, ondertekenen en inscannen en dan weer opsturen. Maar dat moest ik eerst doen. En daarna zeiden ze, oké, nou, hier geld terug. Dus dat is mooi en allemaal afgehandeld en lesje geleerd. Maar dat was niet waar ik het uitgebreider over wilde hebben. Want dat kan natuurlijk maar over één ding gaan.
Natuurlijk, dat is de...
Service Duo van Microsoft.
De Service Duo van Microsoft.
Zeker, eindelijk weer eens eindelijk weer eens alsof er niks vernieuwends is verschenen afgelopen anderhalf jaar. Maar
hater.
Wel eindelijk weer eens een nieuwe telefoon van Microsoft in elk geval. En met de ideeën die zij nu hebben, hebben ze een telefoon gemaakt. En dat blijkt er ook wel uit, want het is...
Is het een telefoon dan?
Ja, het is een telefoon. En het is een telefoon die je open kan vouwen als een boek. Als een soort aantekeningenboekje.
Een soort Microsoft Courier.
Ja. Ik denk dat het ergens intern daar nog op geïnspireerd is. Nu kwam de aankondiging van de release en prijs en alles. Het komt alleen uit in de Verenigde Staten, dus wij kunnen het voorlopig niet kopen. Dat is één. En ten tweede, en Julian heeft het nieuwsbericht geschreven, dus ik denk dat hij daarover mee kan praten. Maar het klonk mij in de oren alsof het ontzettend gericht was op de zakelijke markt, of niet?
Nou, de aankondiging verscheen iets te vroeg op een zakelijk blog. En dus dan wordt dat ging alleen maar over device management en hoe fantastisch het wel niet is om dit apparaat binnen.
Er stond heel vaak enterprise bij. En ik denk dat het niet echt iets waar je consumenten mee lokt.
Nee, precies. Maar aan de andere kant, de consumentenaankondiging is ook geweest. Stond op websites als The Verge en Windows Central. Die hebben allemaal een persbriefing van tevoren gehad. Hebben wij natuurlijk niet gekregen, want het is alleen voor Amerika interessant. Dus waarom zouden wij erover schrijven?
Nee, ho, ik wil dat bestrijden. Het is ook voor ons heel interessant.
Precies.
Alleen ze gaan hier geen geld aan verdienen.
De gedachtegang van Microsoft waarom wij dit soort dingen niet van tevoren te horen krijgen. Maar dus het is wel een beetje, misschien is het de prijs inderdaad waarom ze op die zakelijke markt richten. En dat komt natuurlijk ook alleen in Amerika uit. Het heeft een beetje oude hardware, dus je moet wel een soort van niche vinden om dat nog weg te kunnen zetten, lijkt me.
Wat is die prijs eigenlijk?
Dat is $1,399. En ja, Snapdragon 855, dus sok van vorig jaar. Één cameraatje met een F2 lens, 11 megapixel sensor. Dus het is niet...
Ja, maar daar koop je niet voor natuurlijk, om er geweldige foto's mee te maken. Je betaalt al die dollars voor de vernieuwende user experience.
Ja, een klappert. Niet vouwbare scherm. Dat zijn wel twee schermen, maar toch iets minder prestigieus als een Galaxy Fold, zou ik zeggen.
Ja, maar misschien wel totdat we het hele vouwbare apparaat helemaal uitontwikkeld hebben, is dit misschien wel eventjes de meest pragmatische manier om iets met klappen en vouwen en scharnieren te doen. Maar heeft dit ding nou een scherm aan de voorkant of niet? Zoals een Fold of een aankomende, is het, Mate X2?
Of is er absoluut geen enkel scherm aan de voorkant, helemaal niks. Het is echt alleen aan de binnenkant. En de gedachte van twee schermen is dus, want hoe hebben wij een Samsung die allebei een vouwbare telefoon al gemaakt, die zeggen, kijk, hier heb je een groot scherm dat je als tablet kan gebruiken. En dat is niet helemaal de insteek van Microsoft. Dat is meer de insteek van, hier heb je twee schermen, daar kan je twee aparte apps op zetten en dan kan je supergoed multitasken. Bijvoorbeeld aan de ene kant je mail en aan de andere kant je kalender of aan de ene kant je chat en aan de andere kant een browser. Dat soort dingen. Dus het is echt bedoeld om twee apps naast elkaar te draaien op die verschillende schermen. En je kan weliswaar een app over allebei die schermen trekken. Maar ja, er zit gewoon een gat in het midden. Hoe noem je dat?
Een scharnier.
Een scharnier. Waar het scherm niet overheen loopt. Dus,
ja, maar je zegt wel, het is wel een telefoon. Dus als ik hiermee wil bellen, dan moet ik hem eerst openklappen. Dan heb ik een, want daar zit voor mij dus geen scherm aan de voorkant. Dan heb ik een 8,1 inch tablet.
Waarom zou je moeten openklappen om te bellen? Want daarvoor heb je geen scherm nodig, maar een speaker en een microfoon. Dus misschien kan je gewoon iemand aantikken in je contactenlijst en dat sluiten en dan aan je oor houden.
Ja, precies. Maar dus als je
360 graden scharnier, dus je kan natuurlijk ook het hele apparaat omgekeerd.
Ja, dat kan ook.
Oké. Okay. Ik zit er te denken, in welke hoedanigheid hou ik hem tegen mijn hoofd aan, zeg maar, als ik niet met Bluetooth bel? Ja,
al moet ik wel zeggen, ik vind dat anno 2020 wel een klein beetje een achterhaald gesprek. Hoor. Hoe hou je hem tegen je oren aan? Dat is wel iets wat we ons in 2008 afvroegen.
Jullie bellen nooit meer met een telefoon tegen je hoofd aan?
Nou, niet heel vaak, nee. En het
dat ik zo zeggen, ik word vaak gebeld. Dan doe ik hem tegen mijn hoofd aan. Als ik zelf bel, dan doe ik vaak genoeg even een oortje in of heb mijn headphones op. En dan, maar soms ligt hij gewoon, heb ik niks met Bluetooth gekoppeld, want dat heb ik niet constant. Dat gaat gewoon uit als ik het niet gebruik. En dan gaat mijn telefoon. Dan ga ik niet snel een Bluetooth-apparaat erbij zoeken om. Nee, dan hou ik gewoon een telefoon tegen mijn hoofd.
Maar zou je een telefoon niet kopen omdat die. Want deze telefoon is natuurlijk wel relatief breed. Hij is volgens mij 9,3 centimeter breed. De meeste telefoons zijn tussen 7 en 7,5. Dus dat is breder om in de hand te houden. Dus ik denk als je daar een uur mee bel aan je oor, dat je dan wel een beetje kramp krijgt.
Nou, het is natuurlijk heel erg zakelijk gericht. En zaken mensen bellen, nog wel is. Dus het idee is wel dat je hier dus mee belt. Dus dan zou ik denk ik wel altijd zorgen dat ik een Bluetooth-oordopje in mijn broekzak heb zitten. Of zo, dat als je inderdaad opneemt, dat je dan kan zeggen, 2 seconden, hup, meteen even indoen en dat je dan door kan. Want dit voelt niet als iets wat je inderdaad voor lange tijd handig met een hand kan vastpakken.
Ja, maar ik vind het sowieso leuk dat Microsoft een telefoon heeft gemaakt en niet alleen een telefoon heeft gemaakt, maar echt met een andere insteek, een ander idee en een andere uitwerking dan wat we tot nu toe hebben gezien. De meeste fabrikanten die zijn nu toch aan het toebewegen naar de camera's, heel belangrijk. Dus we stoppen er 1500 camera's in met 200 megapixels aan resolutie.
Ja, geen 1500, wel 1500 keer zoom ongeveer, denk ik.
Ja, ook nog, ja. En een ultrawide die 360 graden kan uiteindelijk. Maar dat is de richting waar ze heen bewegen.
Maar is eigenlijk niet het meest frappante van het hele apparaat is dat het een Android-telefoon is?
Vind je dat frappant? Want wat zou er anders op moeten draaien?
Ja, iOS precies. Maar het is wel een soort van knieval. Het is gewoon, het is onszelf niet gelukt. Maar we willen toch nog een keertje proberen. Dus we gaan maar met het meest makkelijke voor de hand liggende.
Ja, je bedoelt in plaats van Windows?
In plaats van Windows of een eigen idee. Of het is natuurlijk wel helemaal een eigen kijk op Android met een vergaande integratie met alle Office apps. Maar
ik vind het helemaal passen in het straatje van het nieuwe Microsoft.
Ja.
Dus ik heb ergens het gevoel, als ik denk aan, als dit onder Steve Ballmer was uitgebracht, dan was ik wel achterover mijn stoel gevallen. Maar onder Satya denk ik, ja, ze omarmen Android heel erg met hun software en al die apps die erop staan. En ze doen al die deals met een Samsung dat allemaal meegeleverd wordt. En Ik zie Microsoft nu echt als een heel pragmatisch bedrijf. Dat gewoon denkt, oké, wij willen een bepaalde doelgroep bereiken. Hoe kunnen we dat het best doen? En niet meer, alles moet Microsoft, alles moet via ons. Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. En soms is er één weg en dat is niet eentje via Windows. En dat ze tegenwoordig dan durven zeggen, nou, dan doen we het dus maar op een andere manier. Ik vind het wel verfrissend eigenlijk.
Ik denk ook wel, maar op wat voor gebruiker richten ze zich nou eigenlijk met deze telefoon specifiek? Wat...
Ja, ik denk dat het feit dat er maar eerst per ongeluk de zakelijke blogpost online kwam, dat dit allemaal nadruk op enterprise en zo. Ik zie een beetje de mid-level, up-level management die dan in een colbertje rondloopt. Hopelijk niet met dit weer trouwens. Maar dat ding dat net in een binnenzak past, met een pennetje erbij. En dat je dus daar in meetings aantekeningen op maakt en dat je daar apps openstaan, je mail op doet. Dat het echt een beetje de reïncarnatie van de PDA is of zo.
Hij heeft ondersteuning voor de server spam, dus die je al met andere serviceapparaten gebruikt. En natuurlijk ook die notitie-app die Microsoft zelf heeft. Dus wat dat betreft is het een beetje de Galaxy Note, maar dan met twee schermen wellicht.
Het is eigenlijk, Samsung is geoutnoot door Microsoft.
Maar kun je dan met een kleine tablet eigenlijk ook niet gewoon doen? Dat is toch,
Maar die tablet gaat er weer niet in je binnenzak.
Nee, maar een kleine.
Maar dan heb je weer geen minder groot scherm als je deze uitklapt. En dan kun je, wat Arnoud zegt, kun je weer twee schermen naast elkaar doen. Ik denk, ik snap echt wel, ik kan me use cases voorstellen waarbij dit echt wel handig is. Alleen ik vraag me gewoon af hoe groot die markt is. En dat is een beetje vaker met dit soort niche producten. De smartphone markt is een bekende, de tablet markt is een bekende, maar het zit er net zo'n beetje tussenin. En lang niet voor iedereen is dit tijdens zijn of haar werk handig. Voor de meeste mensen niet, denk ik. Je moet echt, hoe vaak heb jij de behoefte gehad om met een stylus notities te maken digitaal? Ik denk dat ook niet heel veel mensen dat doen. En je moet sowieso, denk ik, veel in je e-mailbox zitten voor je werk. Dat iets is wat je veel doet, dat je veel overlegt en dat je daar veel aantekeningen maakt. Het zijn toch allemaal genoeg banen waar dat allemaal geen factor is. Want ik denk, als je dat allemaal niet doet en dit gewoon als reguliere consument als vervanging van je smartphone neemt, dan snap ik hem inderdaad niet zo goed.
Nee, daar ben ik helemaal met je eens. Dit is duidelijk geen consumentenproduct. En ik denk ook niet dat ze hier miljoenen en miljoenen gaan van verkopen. En ik denk ook niet dat hun verwachting is. Dit zal een soort limited edition zijn, denk ik.
Ja, ik ben wel benieuwd hoe dit gewoon, want we gaan natuurlijk wel proberen deze te bemachtigen. We moeten maar kijken of we dat via kunnen doen. Ik ben heel benieuwd naar de kwaliteit ook van de hardware. Ik bedoel, het is best wel een ingewikkeld ding om te maken met zo'n scharnier. En het is allemaal kleiner nog dan de service producten die ze nu maken. Het is allemaal wat groter, je hebt wat meer wiggle room als designer.
Microsoft heeft wel ervaring met scharnieren, met serviceboek en dergelijke.
Ja, maar het is natuurlijk...
Die hardware is wel...
Je gaat van laptop formaat, ga je naar... kleiner formaat, waardoor elke millimeter nog meer gaat tellen. Dus gewoon ben benieuwd. En je kan het allemaal, weet je, een scharnier moet kleiner zijn. Is dan misschien minder stevig. Dus ik ben wel benieuwd hoe gewoon de hardware divisie van Microsoft die de laatste jaren toch flinke stappen heeft gezet. Want Microsoft was ooit geen hardwarebedrijf. En natuurlijk eigenlijk wel. Of hoe dit inderdaad aanvoelt. En hoe zo'n scharnier. En hoe zijn die schermen. Zijn die mooi netjes afgewerkt. En penintegratie en al die dingen. Ik ben er wel benieuwd naar hoe dit gewoon, als je dit oppakt. Of dit inderdaad aanvoelt als een product van €1300/dollar.
En Arnoud, wat denk jij? Is dit een soort van start van Microsoft om de Android-markt op te komen? En dat er dan later misschien ook gewone smartphones komen van Microsoft met Android? Of zou het bij dit soort niche-producten blijven?
Ik denk dat ze echt in deze niche kruipen voorlopig. Want je merkt aan alles dat Microsoft echt een ander bedrijf is geworden. Dat zij wou, denk ik, heel goed. En die consumentenfocus die smartphones over het algemeen hebben, die hebben zij gewoon helemaal niet. Ja, met Xbox. Maar voor de rest richt zich echt grotendeels op de zakelijke markt met hun clouddiensten, met hun Office abonnementen. En dat
service ook wel een beetje, worden. Denk ik.
Huh?
Service ook wel. Ik bedoel, dat wordt ook door consumenten gekocht. Ja. Maar het is ook zeker wel met de zakelijke markt in het achterhoofd.
En daarbij zie je ook dat omdat die focus zo is verschoven, dat, en daarom ook die knieval naar Android, zoals je dat noemt. Het besturingssysteem hebben ze gewoon intern strategisch geoordeeld. Dat is helemaal niet zo belangrijk. Dat is niet waar het geld zit. Dat is niet waar we willen zitten. Dus dat boeit hen niet langer. En je ziet het ook aan de ontwikkeling van Windows afgelopen jaren. Waar het is niet eens een aparte divisie meer binnen Microsoft. Het is gewoon ergens anders ondergeschoven. Het is gewoon niet een speerpunt meer.
En wat jij net zei, Arnoud. Ik denk, als ze dus echt willen gaan meeknokken op die consumentenmarkt voor telefoon, dan moeten ze dus aan de 5 camera's. Dan moeten ze ook die hardware wapenwedloop mee gaan doen. En eigenlijk zie je nu dat ze een device uitbrengen wat qua hardware totaal niet opvallend is. Dat ze gewoon Qualcomm bellen, wat heb je nog liggen, zeg maar. En juist op een andere manier proberen waarde toe te voegen. En als je dus nu wel al die camera's moet gaan sourcen en de laatste socks, dat soort dingen. Dat is ook qua supply chain en het ingekocht krijgen. En dat is echt een heel ander spelletje volgens mij.
Dat denk ik ook. En ik denk niet dat daar hun kracht ligt. En misschien, ze hebben natuurlijk slechte herinneringen aan het Lumia-tijdperk. Want dat is niet heel goed afgelopen. Dus ik denk niet dat een spelletje is wat ze willen spelen.
Nee. We gaan ons best doen, lieve luisteraars en kijkers. Dat is het enige wat ik kan zeggen. Ik wil hem heel graag op de redactie hebben. Dus mocht je trouwens dit horen en misschien woon je wel in Amerika. En zeg je, god, nou Tweakers, ik kan hem misschien wel voor je kopen en opsturen of iets anders. Podcast@tweakers.net, we horen het heel graag van je.
Graag.
Alright, volgende highlight. Dan ga ik hem doorgeven naar Joris.
Ja, ik kwam nou eigenlijk geen highlight, maar toch ga ik er wel even over lullen.
Dat begint een beetje een soort, is dat niet een themaatje bij jou?
ik wijk een beetje af van het stramien. Ja, dat is toch een soort van...
Zit een beetje
in je spel, dat je toch. Het is een gerucht, dus het hoeft nog niet per se waar te zijn. Disney schijnt, volgens dus meerdere bronnen, dus nou, je mag het als een gerucht zien, schijnt te stoppen met het uitbrengen van UHD Blu-rays met live-action content. En dan hebben we het dus vooral over de oude catalogus titels die natuurlijk Disney ontzettend veel heeft, hè, met 20th Century Fox. En ze hebben natuurlijk ontzettend veel titels nog liggen die nog lang niet op 4K, hè, het 4K schijfje zijn uitgebracht. En het gerucht is dus dat ze dat dus ook niet meer gaan doen. En dat ze dat dus puur uiteraard Star Wars, Marvel en de geanimeerde natuurlijk de Disney titels.
Ik doe even een F in chat, zeg maar, virtueel.
Films als Star Wars en Marvel, dat is toch ook live action? Dat is wel gecombineerd met.
Nou ja, kijk, daar wordt dus een uitzondering voor gemaakt. En ook voor de Avatar films, waar uiteraard James Cameron nog flink op gaat inzetten. En films die nog in de bioscoop komen, die zullen ook nog wel op 4K waarschijnlijk uit gaan komen, als je het goed leest. Maar voor de rest, kijk, waar bijvoorbeeld, er zijn best wel wat fans die nog met smacht wachten op True Lies, de UHD Blu-ray, of The Abyss, van allebei van ook van James Cameron. Nou ja, misschien dat ze hem te gaan pleasen met, hè, Avatar, dat doen we, dus doen die er ook nog maar bij. Maar het is wel een, nou ja, het is misschien niet een heel opmerkelijke stap, maar ik vind het wel jammer, want er zijn nog zoveel interessante titels die ze zouden kunnen uitbrengen op het formaat. En dat zal dus nu meer de focus gaan krijgen met Disney Plus en de streaming.
Maar is dan wel het idee dat elke nieuwe film nog wel, of gaan ze dan ook kritisch kijken volgens dat gerucht, dat ze ook bij nieuwe films
volgen? Ja, dat is niet helemaal duidelijk. Nieuwe releases zouden in principe ook nog wel op 4K, op UHD Blu-ray uit gaan komen, maar dat is
want er is natuurlijk
zeker
een groot verschil tussen een film die geschoten is in 4K, en misschien ook gemasterd op 4K, om daar een schijfje van uit te brengen, dan wat je zegt, True Lies, waarbij je een 35mm print opnieuw moet gaan inscannen, waarbij je zit met special effects die destijds niet op het niveau gerenderd zijn van waar je ze nu wil hebben.
Ik Terminator 2 en Alien, ik ben blij dat die ook op UHD Blu-ray zijn, maar dat vergt natuurlijk wel iets meer werk dan een film van tegenwoordig, althans, dat verschilt ook wel weer, maar ja, ik vind het wel jammer, want het is toch misschien een klein beetje een soort van pas wel in de trend dat Disney gaf toch al niet ontzettend veel publiciteit en aandacht aan hun 4K Blu-ray releases. En het is toch ook misschien wel een beetje pas in die trend, die neerwaartse trend van ja, fysieke schijfjes, UHD Blu-ray. Ja, waarom zouden we daar nog prioriteit aan geven? Streaming is toch al
de toekomst.
Koning, dus.
En de meeste mensen vinden, nou wat is het? 15 megabit, 30 megabit of zo. A265 voor een 4K stream. Het is niet veel in ieder geval vergeleken met wat je op een schijfje krijgt. Ja, de meeste mensen zeggen nog steeds, het ziet er hartstikke mooi uit, man. 4K op Netflix, moet je kijken.
Alleen op dit moment vind ik dat argument al helemaal niet opgaan. Omdat met al die, door de corona natuurlijk die bandbreedte nog steeds wordt gedempt. Die bitrate, zie je gewoon dat het er eigenlijk niet altijd even lekker uitziet.
Nee, dat weet jij, dat weet ik. Dat weet een groot deel van onze luisteraars.
Ja, okay.
Maar als je kijkt naar het complete klanten. Dus ik ben het helemaal met je eens, hoor. Ik, nou, moet ik eerlijk zijn. Ik heb ook geen Blu-ray. Heb jij een 4K Blu-ray speler staan, jongens?
Xbox.
Ja, oké. Okay. Nee, okay. Ja. En jij kijkt zo wel. Ik, aan de ene kant wil ik zeggen, ik ben het helemaal met je eens. Wat zonde, want ik hou ook van kwaliteit. Aan de andere kant, ik koop die schijfjes ook niet. Dus waarom ik het dan, nou, dat is een beetje hypocriet ergens. Maar ik snap wel je punt. Maar ik snap ook verschrikkelijk goed waar Disney mee bezig is. Ja, nogmaals. Wat me wel misschien zou kunnen voorstellen, is als je het namelijk remastert voor streaming, dan heb je eigenlijk het grote werk al gedaan. Want dan heb je het negatief ingescand. Dan heb je, dan heb je het helemaal gedaan. Dan is misschien de stap naar het ook nog even op een schijfje drukken, is wat minder groot. Maar als je het alleen remastert voor disc, ja, dan is die als de markt. Ja, jij hebt er voor mij vorig jaar een keer een achtergrond over geschreven, wat cijfers erbij gehaald, maar dan is die markt natuurlijk niet zo groot.
Ja, kijk, de UHD Blu-ray markt stijgt nog altijd wel. Die zit nog altijd in de lift. Maar ja, het blijft gewoon heel klein. En het blijft natuurlijk, DVD's en reguliere Blu-rays zijn nog een stuk groter dan UHD Blu-rays. Dus dat zegt ook al wel wat. Dus ja, de hele fysieke markt is natuurlijk niet indrukwekkend. Dus ja, het is allemaal wel te begrijpen. Maar ik vind het nogmaals heel jammer. Want de kwaliteit, het doet 80 Mbit per seconde, kijk ik toch echt wel wat lekkerder weg dan gewoon een volledige lossless audio track. Dan wat je op die streamingdiensten toch wel vaak nog krijgt. Kijk, soms is het best wel goed die kwaliteit die je bijvoorbeeld met op de Apple TV. Als je dan bepaalde films koopt daar, dan kan je soms voor mij wel 30 Mbit per seconde verwachten. Dus dat gaat best wel de goede kant uit. Maar met streamingdiensten tegenwoordig,
het is nog
zeker
steeds
op dit moment
niet
nog.
Hetzelfde. En je ziet in scènes met heel veel actie, met heel veel beweging, met veel kleurgradatie, met veel grijstinten en donker liggen. Ja, dan zie je zo'n codec wel een beetje uit elkaar vallen. En dan zegt hij ook van, ja jongens, ik heb zoveel bitjes beschikbaar, ik zie zoveel detail in dit frame, ik kan het gewoon niet meer bijbenen.
Ja. Maar voor mij is het wel weer een nieuwe impuls om gewoon weer even een paar nieuwe te kopen. Dus ik heb al Gemini Man op mijn verlanglijstje staan en Midway. Dus dat...
Je wil even aan Disney duidelijk maken dat UAD Blu-rays springlevend zijn.
Ah, Joris denkt, ik koop twee van die dingen. En ze zien meteen in een weekrapportage zo'n piek in de verkopen. Dus dan...
Volgens mij zijn ze allebei niet eens van Disney. Want Gemini Man is van Paramount. En okay. Jan, dat weet ik niet uit mijn hoofd, maar...
Maar Julian, ja. Jij hebt voor mij ook een Xbox die het kanaal spelen, toch? Mm-hmm. Heb je daar wel Zeker. Zo'n 4K schijfje in gestopt?
Nope. Ik heb nog nooit een Blu-ray schijfje gekocht. Nee. Maar ik ben het wel. Het is jammer dat die kwaliteit er niet is. En het wordt denk ik een beetje tijd voor de Tidal van de filmindustrie. Dat er echt gewoon
de videovlakjes
komen die nou, kwaliteit mikken.
Dat zou ook wel leuker zijn. Ja.
Ik denk dat daar meer de oplossing zit inderdaad. Want als ik zou kijk, streaming is natuurlijk een beetje all you can eat. Maar als ik ik hoef niet per se veel meer naar de bioscoop. Dat is gewoon een nieuw. Nu wat ze met Mulan gaan doen, volens mij. Die zijn eigenlijk in de bios uitkomen.
$30.
Ja, dat is dus wel een beetje veel. Want ze gaan uit van wat ze normaal verdienen op een heel gezin. Maar die zou eigenlijk in de bios uitkomen. Die komt nu meteen uit op Disney Plus. En dan kost het $30. Oké, okay, dat is te veel. Maar stel nou dat een film in de bioscoop uitkomt. En je kunt hem voor. Nou, wat is tegenwoordig een bioscoopkaartje? Ik weet niet meer zo goed. 13 euro of zo?
15 euro of zo.
15. Ja. Stel je hem voor €15. Maar dan echt wel kan downloaden vooraf. En niet streamen. En dan echt gewoon met 50 megabit of zo. Daar zou ik echt goed geld aan uitgeven. Als het een moderne film is. Hè, dat hij gewoon meteen als hij in de bios komt. En een goede kwaliteit. Take my money. Beter dan die schijfjes. Maar ik weet niet of er plannen zijn om... Dit is ook weer zo'n markt. Dan moet je dus wel in een land zitten waar iedereen met gemak dit soort grootte... Het is wel, moet ik wel zeggen, het is geen streaming. Dus het is downloading. Zelfs als je wat minder snelle inzetverbinding hebt, zou je dan kunnen downloaden. En dan moet ik met... Terwijl ik daar aan het... Zeg ben, gaat er allemaal radertjes lopen. En dan moet je weer kijken op een device waar je dus hoeveel tientallen gigabytes aan cache op hebt. En dat is natuurlijk, als je een console hebt, is dat prima. Als ik de ingebouwde client van mijn tv gebruik, waar ga ik dat ding op downloaden? Ja, externe USB schijf of zo.
Maar goed, ik ben ook wel misschien een specifieke liefhebber natuurlijk. Want ik kan ook wel een goede DTS X of Dolby Atmos track op een schijfje ook wel waarderen met de setup hier. Dus dat helpt ook wel.
Jij bent een dying breed, ben ik bang.
Ik vrees het ook, ja.
Ja.
Ik wil best even de tegenstem zijn, hoor, Joris. Ik zie het verschil gewoon echt niet. En als ik het zie, dan boeit het me gewoon ook niks. Als ik gewoon niet zit te kijken, dan zit ik helemaal in het verhaal. En dan zou het... Ik kijk soms ook oude dingen die gewoon een resolutie hebben van niks. Maar dan vind ik het verhaal ontzettend goed. Ja, daar zit ik gewoon helemaal in. En dan let ik daarop en voor de rest nergens op.
Ah, dan gaat de wereld van je open, Arnoud. Moet je vaker gaan kijken, zou ik zeggen.
Maar ik zie je face voor me dat Joris gewoon een soort van drive-in begint... waar je dan gewoon het evangelie wordt verspreid. Mag je even naar binnen, dan mag je even de tv bekijken, het geluid horen. En dan moet je achteraf de petitie tekenen dat je ook voor schijfjes bent. Ja, nee, ik ben redelijk hypocriet als ik zou zeggen dat me dit ook heel erg aan het hart gaat. Want ik zit er een beetje tussenin. Net als Arnoud stream ik ook gewoon. Maar ik zie het wel. Dus nogmaals, als ik het ook voor meer geld in een hele hoge bitrate mag streamen, ja, graag. Dus mensen van Disney en Netflix en Prime, die luisteren, vanzelfsprekend. Jullie, doe er eens wat mee.
En snel ook.
En dank u wel. Julian, Google Foto's.
Ja, dit is totaal niet nieuw, maar voor mij wel een beetje. Ik was tussen 2005 en 2015, denk ik, was ik heel fanatiek amateurfotograaf. Dus elke vakantie ging mijn hele rugzak mee vol met camera's en lenzen. En, nou ja,
dat soort mensen begrijp ik echt niet.
Precies. Ik kende dit waarschijnlijk wel een beetje.
Wat voor lenzen?
Ja, god, laten we daar niet over beginnen. Maar goed, dus ik heb een computer en met harde schijven vol met foto's. En natuurlijk schoot je alles in RAW, want als je dan thuis komt, kan je het allemaal uitzoeken. En de beste
heerlijk, foto's werken, heerlijk.
En misschien een fotoboek ervan maken. Dat zijn allemaal leuke ideeën, maar dat gebeurt gewoon nooit. Dus ik heb honderden gigabytes aan foto's met een tijdspanne van 10 jaar, waar ik nooit wat mee doe. En die zie ik ook gewoon bijna nooit, want die staan te verstoffen op de harde schijf. En onlangs ben ik begonnen met gewoon alles door een hele simpele export te gooien. Gewoon niks wijzigen, gewoon een paar RAW-bestanden, export als JPEG en dan gewoon uploaden naar Google Foto's. En dan puur om gewoon met de AI daarvan ze te kunnen doorzoeken en te kunnen bekijken. Dus als ik nu gewoon food intik, dan zie ik al foto's van eten die ik op al die vakanties heb gemaakt. Of als ik strand intik, dan zie ik gewoon alle stranden waar ik geweest ben de afgelopen 10 jaar. En ik merk gewoon hoe fantastisch dat is.
En je hebt tegenwoordig, Ik weet, ja, er zit natuurlijk geen locatie-info in, of wel?
Nee, precies. Maar ik voeg gewoon een locatie toe. Want het is dan één, oké, dan ben ik in Maleisië geweest. Dan upload ik 2000 foto's en dan hang ik daar Maleisië aan.
Dus maar je hebt tegenwoordig in de Android-app, in de nieuwe versie, heb je ook die MapView. En dan kun je dat op een kaart kun je dat zien waar je geweest bent en welke foto's
precies,
je hebt
genomen. Dat gebruik ik nu dus ook. En dat is dan een beetje ruw. Maar goed, in ieder geval, je kan wel zien per land wel zien waar ik wanneer ben geweest. En ook de herinneringfunctie. Ik kreeg zo'n notificatie van, hey, kijk, dit was je 5 jaar geleden aan het doen. En dat is eigenlijk heel erg leuk. Dat je gewoon wakker wordt en dat je dan even een foto ziet met een leuke herinnering. Dus ik vind het wel, het is wel frappant eigenlijk. Want juist doordat ik zoveel met camera's fotografeerd, heb ik heel weinig met mijn telefoon gefotografeerd. En ik gebruikte toen geen Google Foto's. Dat was gewoon nog niet zo geavanceerd. Maar door dat allemaal te gaan synchroniseren en daar gebruik van te maken, ja, eigenlijk. Beetje die casual foto's heb je uiteindelijk veel meer aan dan al die pretentieuze...
Mag ik je een tip geven? Als je hem nog niet hebt, koop een Nest Hub. Want dan komen ze allemaal gewoon voorbij in een slideshow. Ik heb dat ding in mijn keuken staan. En het klinkt heel kneuterig, maar dan ben ik aan het koken of iets anders aan het doen. En dan zie ik uit mijn ooghoek een foto voorbij. En ben ik, oh ja, verrek. Ja, precies, ik was 8 jaar geleden in Vietnam of zo. En dan zit ik echt gewoon even 5 tot 10 seconden naar die foto te kijken. En dan heb ik even de herinnering. Ja, ga ik weer door.
Nou, dat precies. Dat is nu ook dat ik gewoon die notificatie krijg 's ochtends op mijn telefoon. Dan word je wakker. En dan, oké, 5 jaar geleden. Oh, wat leuk. Dan was ik weer vergeten. Maar dat is wel een goed idee, ja.
En ondertussen laat je je eitje gewoon aanbranden, Wout, dan? Of?
Nee, het is 5 tot 10 seconden dat ik even wegkijk. Dus dat kan ik prima multitasken. Maar Joris, jij of Arnoud, gebruiken jullie Google Foto's?
Ja, fanatiek. Ja. Absoluut.
Niet fanatiek, maar ik gebruik het wel, ja.
En wat jij doet met de Nest Hub, dat heb ik met de Chromecast. Als die niks afspeelt, dan laat hij gewoon willekeurige foto's zien uit de map die heb ik aangewezen met ook tienduizenden foto's inmiddels, denk ik. Van de afgelopen 12, 13 jaar. En als er dan iets is afgelopen en ik zet dat uit en hij springt op dat scherm, waarbij hij dus elke 10, 15 seconden een nieuwe foto laat zien. Ja, soms blijft hij daar gewoon 3 kwartier op staan en dan zitten we met het hele gezin daarna te kijken. Zo. Oh ja, dat was ook leuk. Oh, dat was daar. En ja. Dan is gewoon een soort van trip down memory lane wat automatisch
gaat. Waar foto's voor bedoeld zijn inderdaad. En dat komt wel heel goed tot z'n recht zo.
Nee, ik vind een van de betere producten van Google in de laatste 10 jaar ook, denk ik. Ze hebben ook heel veel producten gemaakt. Heel veel producten de nek omgedraaid. Maar dit is er eentje waarvan ik het... Ik weet dat er was grote ophef toen Google Reader offline ging. Zeker op de redactie. Vond ik ook heel naar. Maar als ze ooit Google Foto's de nek om zouden draaien, dat zou ik wel echt wel gemist vinden.
Ik zet er ook echt zwaar op in, want dit is nu gewoon mijn archief. Want ik heb het allemaal vroeger wel geprobeerd in Lightroom en alles gaan taggen. En nou ja, het is zo'n gedoe. Maar het is zoveel makkelijker, want het gaat allemaal automatisch. Dat is gewoon, die AI is gewoon supergoed. Het enige waar die een beetje de mist in gaat zijn huisdieren. Want hij maakt altijd gewoon, hij maakt collages van mensen en zo. Maar dan staan er, nou ja, ik fotografeer wel eens katten. En die zijn allemaal dezelfde kat volgens de Google Foto's.
De animal detection is nog niet zo...
Nee, precies. Maar goed, over 2 jaar is dat er waarschijnlijk helemaal bijgewerkt en werkt het allemaal perfect. Dat is het mooie.
Maar het is freaky, hè? Want als ik zeg maar, dat was een tijd terug al hoor. Toen stond ik op... Een foto bij me, voor mij was bij mijn zus en met mijn nichtje. Mijn nichtje is nu, ik had heel slecht in, ik denk 16. Ja. Maar die wist Google dus, als je dan kijkt van ik wil meer foto's van deze persoon zien, die had gewoon foto's eraan gekoppeld van toen ze 2 was.
Wauw.
En dan denk ik van, ik zie bijna de overeenkomsten niet, maar dan toch zo'n algoritme.
Wat oude kinderfoto's gescand en ook geüpload en van toen ik 5, 6, 7 was en dat hoppa, dat plakt helemaal aan elkaar, dus dat zie je het wel.
Maar ja, ik moet nu wel eventjes voor onze luisteraars die zich nu opvreten, moet ik even deze vraag stellen. Je maakt je geen zorgen dat dit nu allemaal bij Google ligt, jouw hele verleden?
Het zijn wel gewoon normale foto's, geen hele persoonlijke, het zijn ook niet heel veel foto's waar heel veel mensen op staan, want zeker als fotograaf, dus in die foto's, dat zijn allemaal mijn mooie landschappen en vakantiefoto's en wat dan ook. In principe wat ik upload is gewoon privé. Je kan het heel makkelijk delen, ook privé delen. En dan, zou ik eerder Google dat toevertrouwen dan een random opslagdienst die... een keer gehackt kan worden. Dat kan natuurlijk bij Google ook gebeuren, maar...
Ik ben het met je eens, maar het is wel altijd de vraag die als mensen het hebben over... Ik heb allemaal data bij Google gesteld.
Het is juist omdat het is ook geen social media of zo. Dus het is niet zo dat je het deelt en het dus maar open en bloot op straat ligt... of met allemaal rare terms en conditions in handen is van... Dus ja, nee, dat vind ik prima.
Over bloot gesproken, je hebt de kiekjes van je nudiste campingbezoekjes dan dus niet geüpload, of wel?
Nee, die worden niet gesynchroniseerd. Daar heb ik andere wegen voor.
Maar heeft dit nou bij jou een soort van extra, denk ik niet, maar motivatie om toch weer eens wat vaker dan die tas met lenzen te pakken en... Nou.
Nee, helemaal niet. Want ik sinds 5 jaar fotografeer dus eigenlijk bijna nooit meer met een camera, maar gewoon met mijn telefoon. En juist daardoor ben ik gaan merken hoe fijn dat is. Want In plaats van allemaal foto's te maken, daar dan niks mee te doen en dan achteraf daar aan te moeten gaan werken, dan met je telefoon maak je een foto. Je gaat even Instagram even bewerken, je maakt er even iets moois van. En nou ja, ik ben daar met een telefoon ook best handig in. En dan heb ik gewoon meteen resultaten en dan heb ik ook daadwerkelijk foto's. In plaats van een berg met RAW-bestanden waar ik uiteindelijk toch niks meer mee doe. Dus...
Ik denk dat Joris en ik nu afgehaakt zijn, we snappen dit niet.
Komt wel.
Nee, misschien dat we dat ook.
Ik heb leeftijd zo, maar...
Nee. Ja, maar Joris, jij wil graag met enorme teletoeters vogeltjes fotograferen en zo. En dat gaat ook gewoon niet met een smartphone.
Ja, maar foto's staat mij vol met vogels. En dat klopt, maar, ja.
Ik wil toch nog even inbreken en iets zeggen wat ik wel eng vind aan Google Foto's. En dat is niet zozeer het privacy aspect, maar het feit dat mijn hele fotoarchief, want ik heb het ook, dat die niet onder mijn beheer is. Hij staat op de computer van een ander.
Nou, en, dat is jouw keus. Want je, dan verwijder je de lokale bestanden, dat bedoel je.
Ja, nou ja, op het moment dat je telefoons gaat wisselen, dan op een gegeven moment, dan heb je ook geen lokale backup meer. Ik zou niet weten hoe je dat
Google Takeout, je kan ze allemaal downloaden.
Ja, uiteindelijk
wat,
wel.
Wat maar... ik dus ook doe, ik had al mijn oude telefoons die ik nooit gesynchroniseerd had met Google Foto's. Dat ik gewoon allemaal netjes, als ik een telefoon wissel, dan upload ik gewoon de camera map naar mijn computer, heb ik een backup van mijn foto's. Mm-hmm. Alleen daar keek ik dus nooit naar. Nou ja, die staan nu ook op Google Foto's, maar ik heb nog steeds een lokale backup.
Okay.
En het is natuurlijk wel, als je altijd met je telefoon fotografeert, snap ik dat je op een gegeven moment die foto's daar vanaf gooit. En ze dus alleen maar op Google Foto's laat staan. Dat is een risicootje. Maar dan kun je natuurlijk ook ervoor kiezen om even een lokale backup te maken. Elk jaar bijvoorbeeld.
Ja, want er is gewoon een kans dat je op een gegeven moment niet bij je Google account kan. Om de een of andere reden. Zeker. De AI heeft geflagd dat jij heel gevaarlijk bent. En dat je account moet worden afgesloten. Dat gebeurt gewoon af en toe bij mensen. En soms wordt dat hersteld. Maar soms moet je gewoon overnieuw beginnen bij Google. En ben je alles kwijt. Dus ja, dus dat is,
ik zie het ook niet als een backup, want het zijn ook niet mijn originele bestanden. Dus die originele bestanden heb ik gewoon lokaal en daar moet ik ook gewoon een backup van hebben. Ja. Maar het is een catalogus eigenlijk, waar ik makkelijk alles in kan doorzoeken en direct kan bekijken.
Absoluut.
We zitten al flink eind de podcast. We hebben nog mijn eigen highlight, jongens. Dus ik ga het wel even kort houden, want ik kan me zomaar voorstellen dat dit een onderwerp is waar we nog wel in nader op terug gaan komen. Maar het is nu officieel ook door SoftBank bevestigd. ARMS gaat in de verkoop, staat hier in de etalage. En dat vind ik echt machtig interessant. Want ik snap niet, iedereen kent SoftBank, ken je misschien wel. Het is een groot, wat is een investeringsfonds? Is het een bedrijf?
Een Japanse bank, dacht ik.
Is een, ja, het staat bank
met een
bij
investeringsmaatschappij ook.
Ja, maar in ieder geval ARM Holding, zeg maar, het bedrijf dat de ISA ontwerpt en de architectuur en wat het weer licentie geeft. Dus we maken de Cortex-kernen, de Mali-GPU's. Dat zit in ongeveer alles. Wat niet een desktop of een laptop is. Dat is ooit gekocht door SoftBank. Nou, die willen daar gewoon geld mee verdienen. Ze kopen dat en dan wordt dat wordt er geïnvesteerd en willen ze winst op maken. En dat staat nu in de etalage. Alleen het antwoord op de vraag wie wil ARM kopen, wie kan ARM kopen, wie mag ARM kopen, is een verschrikkelijk moeilijke. Want zij zijn natuurlijk echt een onafhankelijke partij nu. Maar je hebt nu het meest recente gerucht en dat het meest rondgaat, dat Nvidia interesse zou hebben. Maar dat is natuurlijk, als je, wat het mooie van de constructie van ARM is, ze doen niks met eigen chips. Ze ontwerpen dingen, ze zijn fabless en ze maken gewoon designs. Maar ze gaan dan niet zelf ook die dingen maken. Maar er gingen allemaal verhalen, zou Apple het moeten kopen? Of die. Maar dat heeft allemaal namen, en waaronder Nvidia, die dus dan eigenlijk dus het algehele deel zou beheren en dat dan een licentie moeten geven en dan zelf ook afnemer is daarvan.
Dus wat doet Nvidia met ARM dan?
Nvidia maakt nog steeds, ze doen vooral socks voor auto's en dat soort dingen. Maar in de Switch zit er ook een TGX1.
Nou, die TGX1,
En dat voor auto's doen ze ook heel veel. Nvidia doet genoeg met ARM, ook voor servers en zo, high performance computing. Dus dat zou best wel gek zijn, dat je een soort van concurrent binnen die pool van mensen die licentie gebruikt, dan ook de hoofdbedrijf bezit.
Dat is ook, in 2016 heeft dus SoftBank ARM overgenomen. En de reden dat SoftBank de koper was omdat het de enige partij was die zeg maar niks in diezelfde industrie doet. Dus dat is
gewoon veilig.
Heel, dus onwaarschijnlijk dat een bedrijf uit de chipindustrie dat ARM kan kopen, omdat dat gewoon heel veel.
Ja, dit is eentje voor de mededingingsautoriteit natuurlijk. Want ja, ik kan niet voorstellen dat dit dat Nvidia bijvoorbeeld goedgekeurd zou worden hiervoor. Dat lijkt me echt.
Onder heel veel voorwaarden met licenties of delen afstoten. Of
ja, precies. Ja, echt. Alles dus, al doorkomt, zullen er heel veel strenge. Ja. Precies.
Maar in ieder geval, dus laat me hier verbouwen voor nu. Maar ik zag de gerucht ging al een tijdje. De bevestiging is er nu. En ik ben gewoon verschrikkelijk benieuwd naar, als we een paar jaar op terugkijken, in welke handen dit gekomen is. Want SoftBank zegt, willen er vanaf. Ze hebben een paar slechte investeringen gemaakt in Uber en WeWork. En cashflow probleempjes. Zeggen, hij is nu voor iemand anders. Maar ja, voor mij hebben ze het voor 30 miljard gekocht op of zo. Dus het moet ook echt wel een grote toko zijn, een groot bedrijf die dit überhaupt kan en wil. En daar dus weer geld en tijd en moeite in wil gaan stoppen. Dus en nou ja, nogmaals, en dan te bedenken dat dit eigenlijk is waar de hele tech-industrie op draait, op dit soort licenties. Is dat best spannend, vind ik, deze hele ontwikkeling. Ik ben benieuwd waar dat naartoe gaat. Maar wat ook super spannend is, zoals ik zei, is tech, want daar hebben we het vaker over, en politiek. En laten we even beginnen bij TikTok. En dat is niet omdat we allemaal met z'n allen nu enorme TikTokkers zijn, of vinden dat...
Ik wel.
Oh ja, Arnoud. Met z'n allen zei ik. Niet met z'n allen, maar Arnoud wel. Of dat het nou technisch zo verschrikkelijk interessant is. Maar de overheid van de Verenigde Staten maakt zich verschrikkelijk zorgen om TikTok, toch Arnoud?
Ja, absoluut. En die zorgen die zijn ook niet nieuw. Dat loopt eigenlijk al sinds de overname van TikTok. Toen nog Musical.ly in 2017 door ByteDance, een Chinees bedrijf. Sindsdien lopen die zorgen al. Het was, maar het sluimerde een beetje. En dat is nu echt wel tot een enorm kookpunt gekomen. Net het weer, zou ik zeggen. Dat is, het wordt steeds heter onder de voeten van TikTok.
Ja, waarom dan?
Omdat er nu echt een verbod dreigt in de Verenigde Staten. Er is nu een decreet. President Trump heeft die ondertekend. Dat per 20 september, als er geen overname is, TikTok verboden wordt aan de VS. Althans, dat bedrijven geen handel meer mogen drijven met TikTok. De precieze bewoordingen zou ik even moeten nazoeken. Maar daar komt in elk geval op neer dat ze geen activiteiten meer kunnen hebben in de VS. En ja, dat is een groot ding natuurlijk, want het is een van hun grootste markten. Ze hebben ook heel veel eraan gedaan om de overheid van de VS gerust te stellen. Ze hebben beloofd het algoritme openbaar te maken. Ze hebben een soort van centrum geopend in Los Angeles, waar ze mensen rond willen leiden, willen laten zien hoe ze modereren. En
waar zit de zorg dan? Gewoon, het is Chinees en administration Trump is natuurlijk niet echt heel erg fan van China op dit moment. Is dat het gewoon? Het is Chinees, dus niet doen? Of zijn er daadwerkelijk specifieke dingen die voorgevallen zijn, of dingen die ze echt fout doen, of waar ze niet goed mee omgaan?
Nee, want de CIA die heeft het onderzocht en die heeft geen bewijs kunnen vinden dat er data via TikTok doorgesluist is naar de Chinese overheid. Maar dat is wel de zorg inderdaad. Dat TikTok is een Chinees bedrijf. De Chinese overheid kan gebruikersdata opvragen bij TikTok. Dat is daar mogelijk onder de wet. En daarom is de zorg dat dat zou kunnen. Want TikTok heeft de gebruikersdata van honderden miljoenen mensen wereldwijd, waaronder heel veel niet-Chinezen, ook heel veel Amerikanen. En ze zijn bang dat ze daar misbruik van gaan maken in de toekomst van die data.
Maar het is niet alleen,
als een soort van spionage.
Het is niet alleen TikTok, toch? Ik heb ook dingen over WeChat gehoord.
Ja, klopt. WeChat die heeft datzelfde. Ja. Alleen WeChat is in China weliswaar super groot en is daar ook de app voor alles.
Weet je, het WhatsApp van China of WhatsApp is een beetje het WeChat van Nederland?
Nee, WhatsApp is echt alleen chatten. En met WeChat in China kun je ook dingen bestellen, betalen. Het gaat te ver om te zeggen, het is een besturingssysteem, maar het functioneert als een soort van besturingssysteem voor je telefoon daar.
Ja.
Je hebt daar WeChat op je telefoon staan en voor de rest heb je niet zo vreselijk veel nodig volgens mij. Maar buiten China is WeChat niet zo heel erg groot. TikTok is dat wel. Dus vandaar dat de meeste aandacht uitgaat naar TikTok.
Die angst voor WeChat komt er volgens mij ook van dat zeg maar Aziatische mensen die in de VS werken nog veel contact hebben met thuisland en dat via WeChat doen. En dus bijvoorbeeld echt mensen in Silicon Valley dan daar WeChat gebruiken. En dus op die manier zou dan de Amerikaanse of de Chinese overheid binnen kunnen dringen bij de Amerikaanse techbedrijven als daar WeChat gebruikt wordt.
Ja. Maar die hele angst voor dat je data in handen komt van een Chinees bedrijf. Delen jullie dat, Joris? Als jij je ergens aanmeldt of ergens een account aanmaakt, denk je dan, goh, waar staat de server? Is het Europees, Amerikaans of Chinees?
Ja, maar ja, eigenlijk schipper ik daar natuurlijk ook wel een beetje mee. Want ja, als iets in de VS wordt opgeslagen, dan kan de overheid dat natuurlijk ook gewoon bij. En dat is ook allemaal niet even lekker beschermd. Dus dan zou het een beetje hypocriet zijn als het dan voor China nog veel meer ho zou zeggen dan voor de VS of in ieder geval iets buiten Europa. Maar sowieso ben ik überhaupt al heel erg van, ik koop nauwelijks iets in China of ik doe daar eigenlijk heel weinig mee. Dus ik, maar ja.
Geen AliExpress vaste stroom van pakketjes die deze kant op komt.
Nee.
Zoals bij sommige andere collega's. Julian, is het iets wat voor jou echt speelt in je achterhoofd?
Ik heb er niet heel veel mee te maken, want ik registreer me niet bij veel Chinese diensten, maar ik zou dat niet zomaar doen. Ik zouden we daar wel extra bij nadenken ook. Stel dat ik TikTok zou willen gebruiken, dan zou dat wel een argument zijn voor mij. En natuurlijk, de Amerikanen zijn ook geen lievertjes, is het standaard antwoord. Maar ik heb over het algemeen toch wat minder goed gevoel bij het Chinese regime en de mensonterende toestanden die daar plaatsvinden. En ook op het gebied van dataverzameling en wat daar allemaal mee gedaan wordt. Privacy is daar gewoon...
Ik zie Arna driftig knikken. Dus als het enige TikToker in deze podcast, wil ik toch even kijken hoe je dat knikken combineert met jouw TikTok-account.
Nou, het ging me erom dat Joris een beetje Amerika en China gelijkstelde. Zo van, ja, de overheid kan er in beide gevallen bij. En dat is wel zo. Maar er is echt wel een verschil, want Amerika is een democratische rechtsstaat. Natuurlijk is er verschil.
Ik wil alleen maar zeggen, ik wil niet hypocriet zijn. En, hè,
dat... Met checks en balances en alles. Ik bedoel, liever ook niet natuurlijk, maar China is wel echt een ander verhaal. Een onderdrukkend regime, een surveillance staat die zonder blik of blozen miljoenen mensen in een werkkamp stopt. Ja, dat is wel even, dat is qua normen en waarden wel even anders. Ja, ik combineer dat met mijn TikTok-account in de zin van, ik heb daarover nagedacht. Het is ook een account waarop ik niet eigen gegevens heb ingevuld, maar als de president van China wil kijken naar hoe ik komische dansvideo's opneem met mijn zoontje, dan heb ik daar geen enkel probleem mee, want mijn naam staat er niet bij. En als ze verder dingen willen achterhalen...
Dat is een klein beetje image recognition eroverheen natuurlijk. En een publieke search online met op jouw foto. En dan weten ze ook dat Arna Dok is.
Precies, dan komen ze op deze podcast terecht, denk ik. Ja, ja, dus ik zie daar verder... Maar ik heb er wel echt over nagedacht en bewust bij stilgestaan en gekeken hoe ik dat doe. En ik gebruik het met de VPN en weet ik van dat soort dingen. Ik hou er wel echt rekening mee. Alleen...
Het is zo leuk. Je kan niet zonder. Daar komt het op neer.
Net zoals Google Foto's eigenlijk. Ik zie daar ook de risico's van. En toch doe ik dat ook. Ja, dat is het eigenlijk wel, ja.
Maar hoe verhoudt zich dit tot het hele Huawei-verhaal? Want het lijkt nu wel alsof de regering Trump gewoon om de zoveel tijd een nieuw Chinees bedrijf in het vizier heeft. Nu dan WeChat en TikTok en eerst was het Huawei. Gaan ze nu gewoon een lijst af met alle grote Chinese bedrijven? Kun je die lijn zo doortrekken of is het echt een heel apart geval?
Ja, het lijkt apart te staan, maar ik zie dit wel inderdaad samen als in, om maar eens een boektitel te citeren, het is oorlog en niemand die het ziet. En als je dit ziet als oorlog, en ik denk dat je het zo zou moeten zien, dan is Amerika wel grote slagen aan het slaan, want Huawei is echt een gigant van Chinese afkomst en die kan nu geen eigen Kirin-processors meer maken. Omdat TSMC geen chips wil meer fabriceren voor ze. Is een enorme grote klap. En op de smartphone-markt in het Westen hebben ze ook al enorm moeten incasseren. En nu is het de beurt aan ByteDance om met TikTok het boel te moeten verkopen. Ja, dat zijn wel gevoelige slagen voor de internationale expansie van het Chinese bedrijfsleven, zeg maar. Het is
bijna alsof de Verenigde Staten gewoon echt...
Als je groot wordt, dan word je gepakt.
Gewoon een soort van aanval heeft geopend op de Chinese economie bijna. Nou, misschien op China via hun economie, want dat zijn misschien knoppen waar aan gedraaid kan worden.
Precies, ja. Ja, het is een handelsoorlog en daarin zijn bedrijven uiteraard slachtoffers. En in dit geval zijn het Huawei en ByteDance die de grote slachtoffers tot nu toe zijn. En Amerika is economisch, denk ik, te machtig voor China om nu momenteel op goede manier terug te kunnen slaan. Maar dat gaat ongetwijfeld gebeuren.
En hebben we enig idee waar dit meneer is, nou, of meneer Trump of zijn kabinet hiermee tevreden? Ik bedoel, willen ze op een gegeven moment dat gewoon alle Chinese inmenging uit de techwereld in de VS gewoon weg is?
Ja, ze hebben vorige week heeft de zoiets heet een secretary in de VS, maar dat is een minister in het Nederlands. Een plan gepresenteerd voor een clean internet. Gebruikt ook echt het woord clean. Dus vrij van Chinese invloeden. En dat ging over veel meer. Dat ging ook over internetkabels die Huawei nu kennelijk onderzees aanlegt. Hij wil niet meer dat gebeurt door Chinese bedrijven. Er zijn nog veel meer plekken op het internet waar Chinese bedrijven iets in de melk te brokkelen hebben. Ik kreeg het idee daarvan dat de VS echt een soort van internet wil bouwen met een soort omgekeerde Chinese muur om China heen. Zo van, dan is het vrij van alles wat Chinees is.
Maar dat is wel echt een enorm beperkt frame. Op zich een clean internet waar niks afgetapt kan worden en geen mensen met snode bedoelingen.
Door China, ja.
Nee, maar in brede zin, mensen met snode bedoelingen niet bij de data kunnen. Dat vind ik op zich nobel. En, maar dan zeggen, en het antwoord erop is eigenlijk alles wat vies is Chinees. En het feit dat de Amerikaanse inlichtingendienst om miljoen mensen in dienst heeft en ze alles afluisteren, dat soort dingen, dat ontgaat ze dan eventjes.
Ja, nou ja, dat is een doel is natuurlijk dat alleen zij het internet kunnen aftappen. En daar kun je als land van zeggen, nou ja, dat is heel vervelend, maar dat weten we dan en dan kunnen we daarop acteren. Ik snap de push wel vanuit die overheid. En ja, het lijkt allemaal stevig wat ze doen, maar als je een handelsoorlog voert, ja, dan moet je denk ik naar grote wapens grijpen. Want China, dat is iets wat ik veel heb gehoord vanuit Amerika, en dat is terecht natuurlijk. Die staat het niet zomaar toe dat westerse bedrijven daar handel drijven. Dus die sluit de economie en het internet in feite ook af. Dus om dat dan omgekeerd te willen, ja, dat voelt dan ook wel weer als een soort van logisch ergens.
Dus vind je deze harde lijn van Trump dan eigenlijk wel te verdedigen, tot op zekere hoogte?
Zoals altijd bekijk ik alles op meerdere manieren. En ik vind aan de ene kant, zoals ik net zei, dat is best wel goed te verdedigen. En dan snap ik die lijn ook wel. Ik weet niet of het specifiek vanuit Trump komt of dat hier mensen achter zitten die deze agenda naar voren halen. Bijvoorbeeld, komt Trump goed uit, dat is wel duidelijk. Maar aan de andere kant, ja, het liefst heb ik natuurlijk een vredige wereldeconomie waarin iedereen in tech zoveel mogelijk kan samenwerken, zodat we met zoveel mogelijk mensen over ingewikkelde problemen nadenken en zo snel verder komen, zeg maar. Als we nu 5G moeten gaan bouwen zonder Huawei, dan ligt de prijs van die netwerken waarschijnlijk hoger, want je haalt een concurrent weg die de goedkoopste was, om maar zo'n voorbeeld te noemen. En dat levert ons dus duurder mobiel internet op de lange termijn. Dat is dan de prijs die je ervoor betaalt. Ja.
Nee, en ik moet zou wel bereid zijn die te betalen persoonlijk, maar goed.
Nou, en wat ik nog wel, je zegt het net een beetje tussen neus en lippen door, ze had er niet naar gekeken. Je kan heel flauw zeggen, ja, maar China begon. Want het is niet, als we nu zeggen dat het Westen China een beetje van het globale internet wil afsluiten. Ja, China was al bezig met zichzelf van het internet afsluiten met een soort eigen subnetwerk waar allemaal andere regels gelden, waar dingen gefilterd worden en de Great Chinese Firewall en dat soort dingen. Dus het is ook niet alsof zij alleen maar propageren, we willen zo graag bij het open internet horen en we mogen van het grote boze Amerika er niet bij zitten. Want inderdaad, na het hele verleden van Google en Apple en hun operatie daar, dat is natuurlijk ook niet dat ze daar gewoon vrije markt hebben kunnen betreden.
Ja, klopt. Ja, en dus als je deze lijn doortrekt, dan heb je dus uiteindelijk een Amerikaans internet en een Chinees internet. En als Europa echt de spierballen laat zien, misschien zelfs een Europees internet vrij van Amerikaanse en Chinese invloeden. Ja, ik denk dat we dan technisch minder ver komen, maar het is wel veiliger tegen aftappen. Het gaat een beetje tegen het
idee van het internet in.
Ja, precies.
Want we hebben namelijk drie intranets.
Dus je precies, een afslag kan nemen naar het echte internet.
Dat hadden we ook nog. We noemden het net al eventjes dan. Dat ging over misschien wat hoe bedrijven het moeilijk kunnen hebben in China, waaronder Apple. Maar Apple maakt het andere bedrijven ook weer verschrikkelijk moeilijk. Want ze hebben ook een soort eigen netwerkje, of in ieder geval een appstoortje, waar ze met de scepter zwaaien. Want wat speelde ook nou afgelopen week, is dat Microsoft wil gamingdienst, streamingdienst xCloud uitbrengen. Nou, dat gaan ze ook doen. Julian heeft het ook al gebruikt op Android. En zegt Apple, ja, nee. Niet in de App Store. Waarom niet in de App Store? Kijk even naar Julian, als onze in-house xCloud gebruiker.
Ja, precies. Nou ja, het heeft weinig met xCloud zelf te maken. Dit is het typische abonnementenprobleem van Apple. Want Apple wil dat alles wat binnen zo'n app gebeurt, dan ook binnen de regels van de App Store gebeurt. En als je een wisselend aanbod van cloud games hebt, dan heb je dat zelf niet in de hand. Dus Je kan niet een abonnent aanbieden zijn altijd lastig bij.
Maar oké, ze hebben geen controle over het aanbod, maar ze hebben ook geen controle over de Netflix-producties. En dan heb je ook allerlei verschillende soorten series met misschien wel hele grove inhoud waar Apple het zelf niet mee eens is. Maar ik heb wel Netflix op iOS.
Ja, zeker.
Maar gaat het om gaming versus video? Of zijn er uitzonderingen?
Nee. Het gaat ook, je kan ook niet een eigen gamewinkel hebben binnen iOS. En er zijn ook nog wel andere overwegingen die spelen. Arnoud heeft volgens mij is er ook ingedoken. Dus ik weet niet wat precies de overweging in dit geval is.
Ja, voor mij is een van de regels van Apple is dat als je een remote desktop applicatie hebt, dan moet die remote desktop in je eigen netwerk staan. En dat is de regel waarop...
Dat is specifiek? Dat is heel specifiek? Dat er daar regels over specifiek.
En dus mag een dienst, als Microsoft zegt, oké, nou ja, je mag vanaf je eigen Xbox Kan je met deze app game streamen naar je iPhone? Dan zegt Apple, nou, dat is prima, doe maar. Maar op het moment dat die Xbox in handen is van Microsoft, dan mag dat dus weer niet.
En zegt Apple dan ook waarom? Waarom dat dan voor hun zo'n verschil is?
Nou, wat Julian net zegt, dan hebben ze geen controle over het aanbod en heeft Apple geen manier om daar 30% van te pakken. En dan kan dat niet.
Dan komt het even goed uit dat Apple Arcade nog wel de games van die dienst nog gewoon te downloaden. Die moet je gewoon downloaden lokaal. Dus dat.
Ja.
Maar dat Apple Arcade kan daar volgens mij onmogelijk los van worden gezien. Want het is toch een soort. Ja, het concurreert niet direct met xCloud, kan je zeggen, natuurlijk niet. Maar Apple is toch zijn eigen game dienstje, zou je kunnen zeggen. Nou ja, dat speelt ongetwijfeld ook een rol. Hoe restrictief ze zich nou opstellen. Dat kan bijna niet anders.
En wat heeft Microsoft hierop gezegd? Ik bedoel, gaan ze hier uitkomen? Of is het gewoon een kwestie van, als jij een iPhone hebt en je wil xCloud gebruiken, toedeledokie niet met de online gestreamde titels?
Voorlopig sowieso niet. Er was een beta-test op iOS. Nou ja, beta-test op iOS is moeilijk. Dat moet via zo'n speciaal programma. En dan kunnen er maar weinig mensen aan meedoen. Maar zelfs dat is voortijdig stopgezet door dit conflict. Dus daar zit gewoon een muur nu en daar moeten ze uit gaan komen.
Wat zijn op dit moment de mogelijkheden om op een iOS-device buiten de App Store om iets te installeren? Ik heb zelf op dit moment geen iPhone, dus ik zit er niet helemaal in. Maar Arnoud, jij wel, er zijn wel methoden, toch?
Zeker, en wat Microsoft heeft gebruikt is TestFlight, een manier om volgens mij 10.000 mensen op één enterprise-certificaat een app te laten testen. Dus dat kun je gebruiken als je een interne app hebt die je aan je medewerkers of klanten wil laten uitproberen of gewoon beta-tester, dan kunnen ze een installatiebestand downloaden gewoon via de browser en erop zetten omdat hij dat certificaat heeft en dan op het moment dat je het installeert dan checkt hij dat certificaat bij Apple op het moment dat is ingetrokken. Dat gebeurde bijvoorbeeld een keer bij Facebook toen ze daar misbruik van maakten, een paar jaar geleden. Ja, dan kan je de app niet meer installeren of je kan hem niet meer starten en dan werkt het niet meer. Dus het is wel echt super beperkt. Dat is geen manier om apps breed te verspreiden op iOS. Dat is ook onder controle van Apple, 1. En 2, het is dus beperkt tot, ik geloof, 10.000 gebruikers maximaal. En dat is het dan.
Dit is weer een voorbeeld van Apple die zich heel restrictief opstelt richting wat er allemaal kan. En daar is al een discussie over geweest. En er zijn bedrijven met meer marktaandeel zijn voor dit soort praktijken heel hard op de vingers getikt, bijvoorbeeld in Europa. Dan wordt altijd gezegd, ja, maar Apple is gemonopolist. Niet op de smartphone-markt, maar wel op de iPhone-markt, als je het zo zou kunnen zeggen. dus is hoe voelt dit voor jullie? Zeg je, ja, nou, dit is Apple mag dit, want het is een iPhone en ze zijn de baas. Of zou hier gewoon veel harder vanuit regelgeving tegenopgetreden moeten worden en moet er gewoon een keer een breekijzer tussen gezet worden?
Wat denk jij, Joris?
Ja, het laatste. Maar je ziet gelukkig volgens mij ook wel dat in de VS dat laissez-faire beleid wat aan het afbrokkelen is. Hè, dat men toch ook wel daar beseft van, hey, we moeten hier misschien eens wat naar gaan kijken, hier iets aan gaan doen. Dat zie ik vanuit de politiek daar wel stemmen voor opgaan. Dus laten we hopen dat dat vanuit daar ook wat meer op gang komt.
Ja, en Europa, ik bedoel, daar is in de geschiedenis natuurlijk met Microsoft, die zijn altijd hier hard aangepakt. Ja. Hebben ze hier die dingen moeten doen, maar ik weet niet.
Ik denk dat in Amerika het marktaandeel van Apple groter is. En dat het daardoor misschien makkelijker als machthebber gezien.
Maar ik vind het zo'n gek argument. Ja, ze hebben dan niet een meer weet ik veel waar die grens dan ligt. Maar als je dus, het is fout gedrag. Maar alleen als je heel groot bent. En als je kleiner bent, is het geen fout gedrag.
Terecht argument. Het is gewoon als jij besluit van ik wil een besturingssysteem op de markt brengen waar helemaal niks mee kan. Ja, be my guest. Dat is toch niet. Dat is de vrije markt. Alleen als je op een gegeven moment zo belangrijk bent dat jouw besturingssysteem deel van het leven van heel veel mensen is. En als daar dan een bepaalde beperking opeens in zit.
Oké, maar dan zou ik zeggen, leg die drempel lager. Want als elke keer het argument, ja, maar Apple heeft niet genoeg aandeel op de smartphone-markt. Nou, gewoon heel anekdotisch.
Nou, ik denk dat
back to differ.
Er zijn natuurlijk ook allemaal onderzoeken nu naar de App Store, ook door de ACM. En daar wordt zeker naar gekeken. En ik denk dat Apple zeker groot genoeg is om daar een punt van te maken. Als je gaat kijken naar app stores, dan is het natuurlijk gewoon een van de grote app stores. Dus dan maakt het niet zoveel uit of je nou een groot marktaandeel hebt of niet. Dus dat ligt zeker wel onder de loep van de autoriteit alleen. Dat gaat natuurlijk nog jaren duren.
Maar dat is ook een kwestie van juridische definitie natuurlijk. Hè? Van op welke markt zie je Apple? Zie je hen in een hele grote mobiele markt? Of zie je hen puur op de iPhone-markt? Want daar zijn ze natuurlijk de grote speler. Maar op een De bredere mobiele markt zijn ze natuurlijk niet de allergrootste. Of niet,
maar in Europa niet. In de VS denk ik dat ze daar wel zijn.
Ja, de VS wel, klopt. Ja. Maar dan is het alweer een ander speelveld. Dus dat is ook weer... Maar het lijkt me ook duidelijk dat ze eigenlijk wel tot op zekere hoogte een monopolist zijn. Dat ze de innovatie tot op zekere hoogte toch wel een beetje afremmen met dit soort restrictief beleid wat ze voeren. Nou ja.
Kijk, het is ook niet dat ik zeg er moeten meerdere app stores toegestaan zijn op een iPhone. Dat helemaal niet. Maar er is een verschil tussen dat en dat je gewoon ziet dat... En die verhalen hoor je zo vaak van ontwikkelaars, dat je om de meest random redenen opeens of je app verwijderd wordt, of je update er niet doorheen komt, of er is op weer een nieuwe regel, dat het gewoon echt valse concurrentie is. Dus Apple heeft nu een game dienst arcade en opeens zijn er allemaal regels. En Apple, het is vaak als zij een nieuwe markt instappen, dan zijn natuurlijk eerst de third-party ontwikkelaars die iets gaan doen, en dan gaat Apple first-party ook iets vergelijkbaars doen, en dan wordt het toch altijd een stuk lastiger voor die anderen. En dat voelt gewoon heel fout.
Dat was ook waarom die vier tech-CEO's een paar weken geleden een hoorzitting hadden in de VS. Daar zat Apple inderdaad ook bij. Maar dat is inderdaad het punt dat je en de aanbieder bent van de winkel en zelf goederen in die winkel hebt liggen. In dit geval Apple Arcade. Maar het speelde ook met Spotify en Apple Music en zoveel andere dingen. En Apple kan er ook op elk moment instappen en dan zijn eigen diensten promoten. Of in elk geval consumenten 30% minder laten betalen. Omdat ze natuurlijk dat eigen App Store tarief niet hoeven te betalen. En ja, dan dat is gewoon problematisch op welke manier dan ook. Op het moment dat zo'n downloadwinkel een redelijk deel van de economie uitmaakt. Want als je zegt als ontwikkelaar, nou ja, ik wil niet voor iOS ontwikkelen, want ik heb daar problemen met het beleid van Apple. Dan heb je Android als alternatief op telefoons en dat is het dan. En Apple zegt dan, ja, we hebben meer concurrentie, want je kan ook apps ontwikkelen voor Windows en voor PlayStation. Ja, die zitten natuurlijk wel echt in een andere hoek, dus... Apple probeert zelf die markt zo breed mogelijk te definiëren om net te doen alsof ze heel veel concurrentie hebben. Maar ze zijn gewoon en winkelier en aanbod en ze hebben hun eigen huismerker staan en geven die oneigenlijke voordelen. Ja, dat is gewoon monopolistisch gedrag en daar moet gewoon iets aan gebeuren.
Nee, dat zie je trouwens ook. Je had het over die tech-CEO's die voor het Amerikaanse congres moesten verschijnen. Ik bedoel Amazon, die wordt natuurlijk ook beticht van met hun Amazon Basics. Dat ze heel goed kijken naar wat verkoopt er goed in een bepaalde categorie. Kunnen we dit product namaken en dan 20% onder de prijs gaan zitten?
Ja, ze hebben ook de data en dat was ook. Ze hebben ook de data om te weten wat dat dan is. En dat heeft Apple natuurlijk ook.
Ja.
Dat is problematisch.
Nou, laten we hopen dat hier. Ik denk dat wij wel met z'n allen redelijk op één lijn zitten. Hier mag wel eens goed tegen opgetreden worden.
Die platforms zijn echt te dominant om dat maar op zijn beloop te laten.
Ja. Ja, en nogmaals, en bij Android heb je altijd gewoon nog wel. De vraag is hoe lang. Kun je gewoon een APK'tje erop knallen? Of je zet een alternatieve webstore erop of zo. En dan, ja, dat dan. Dan zijn er misschien ook allemaal regels in de Play Store waar Google ze misschien mensen moeilijk maakt, maar dan is er tenminste nog een andere manier.
Ja.
Dan wil ik nog even vooruitkijken naar wat er op de site verschijnt. Een game review om te beginnen van een game die denk ik door een bepaalde groep mensen die dat bespreken daar heel lang al naar uitkijken. Wat ook heel lang sinds er in deze serie een game uit is gekomen en sinds wij erover schrijven is ook echt. Nou, als wij een nieuwsbericht hierover hebben, dan staat dat in de top 3 van best gelezen berichten die maand. De nieuwe Microsoft Flight Sim. We zijn daar eerder dit jaar voor naar Seattle gevlogen. En daar hebben we toen voor het eerst mee kennis kunnen maken. Nou, we hebben nu Paul, die heeft dat toen gedaan, onze game-redacteur. Nou, die wordt bijgestaan door Luc van Drie, onze videoproducer. Omdat Luc toevallig een Flight Sim-fanaat is. Dus die ondersteunt hem in de review om daar diep in te duiken. Dus er staat nu thuis een pedalen, maar rudders en throttle controls en een stuur en alles. Een hele setup is daar op zolder gebouwd.
Oh, wow.
En daar wordt de laatste weken druk gevlogen. Nou, ik zeg eigenlijk druk, maar als ik het wel zie, dan is het best wel rustig. Want je vliegt 9 uur in de game tijd dan. En het is vooral veel uit het raam kijken. Er schijnen olifanten en giraffen in te zitten als je over Afrika heen vliegt. Zelfs dat is gewoon 3D gemodelleerd en gaat niet meer. Maar in ieder geval, daar wordt de laatste hand aan gelegd. Die game komt deze maand uit. Dus ik denk voor de flight simmers echt iets leuk om naar uit te kijken. En dit komt donderdag online. Dus als het goed is, donderdag in de middag. Collega Willem had een call met Intel. Die wat dingen te delen had over de toekomst bij Intel. Ik weet nog heel erg eigenlijk niet wat er in die call besproken is. Ik weet ook helemaal niet als ik dat wel wist of ik dat nu mag zeggen. Maar in ieder geval, hij was druk bezig om daar een artikeltje van te maken. Dus later op de donderdag komt daar iets over online. Alright, dan rond ik hem hier af. Dankjewel jongens voor je bijdrage. Dankjewel voor het luisteren en of het kijken. En we horen je feedback heel erg graag via de reacties of via podcast@tweakers.net. En tot volgende week.
Doei.